Geliefde gemeente, als een woord van nabetrachting na het heilige avondmaal, vraag ik uw aandacht nog eens voor Psalm 103. Psalm 103, en daar lees ik u uit voor, de versen 13 tot en met 17. Psalm 103, de versen 13 tot en met 17. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem van het veld, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is ze niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degene die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kinderen. Schrijft hij hierboven, gelijk een vader doet. Het is allemaal zo onlosmakelijk aan elkaar verbonden in die ene psalm, dat ene lied van Gods genade en ontferming, dat ik een heel stukje nog eens voor u heb voorgelezen. We hebben vanmorgen gehoord van de lof van zijn naam. Hij die vergeeft en die ook geneest, nu en voor eeuwig. Maar, ik weet, voor een arme zieke kan een uur heel lang duren, of een dag. En voor iemand die hevige pijn heeft, is een minuut al lang. En daarom kan zo iemand vanuit de praktijk van het leven wel zeggen, ja, maar je moet het zelf maar hebben. En daar heeft hij gelijk in. Inderdaad. Maar, dat neemt niet weg, dat de goede tierenheid en de genade van de Heere God groter is. En dan blijft toch maar wat de apostel heeft gezegd, het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te vergelijken met de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want de Heere doet gerechtigheid en gerichten aan alle degenen die onderdrukt worden. Hij is een helper van de wees en een ontfermer over de weduwe. Dat de Heere gerechtigheid en gericht doet, dat betekent dat hij in de eerste plaats aan zijn verbond gedenkt. Ik ben uw maker, ik ben uw man en ik zal u geen wezen laten. En dat hij alle onderdrukkers straft. Hij heeft aan Mozes reeds zijn genade en ontferming bekendgemaakt. En aan de kinderen Israël heeft hij zijn grote werken, zijn daden laten zien. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Het is een opeenstapeling van woorden, van zaken, van dingen waar wij hier op aarde maar een heel klein stukje van kunnen beleven, mogen beleven. Want die goede tierenheid en barmhartigheid van de Heere is zo groot, dat als de Heere met eerlijk gesproken dat volle woord in zijn diepte voor ons zou ontsluiten, dan zou hij op staande voet bezwijken, in de goede zin van het woord. Dan zouden wij direct zouden onze harten stilstaan en onze ogen zouden breken om ze open te doen aan de andere zijde, waar geen inwoner zegt ik ben ziek en waar ook geen bezwijken is. Maar hier op aarde kan het niet. Die barmhartigheid en die genade en dat geduld en die goede tierenheid, die verbondsweldaden, zo zou je het mogen noemen. Ik heb dat wel eens meer gezegd, daarom ga ik daar niet breder op in. Maar het heeft te maken met de houding van een partner in het verbond. Daar heeft het mee te maken. Dat je de loyaliteit tegenover elkaar bewaart. Handhaaft. En nou is die Bijbelse verbondsgedachte, is daarom zo diep ingrijpend. Dat barmhartigheid, genade, langmoedigheid, goede tierenheid dat zijn die zaken die tevoorschijn komen waar de ene partij radicaal is weggevallen. In de schuld, in het verkeerde, in het vergeten, in het verlaten. Daar zijn dat die karakteristieke dingen van Gods verbond dat hij zegt, al zou hemel en aarde voorbij gaan, ik blijf die ik ben en ik zal zijn wie ik zijn zal. Alles wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Ik zal niemand daaruit verliezen. Ik geef mijn schapen het eeuwige leven. Dat zit allemaal verborgen in die onwankelbare trouw. Als je dat mag zien, dan wil je ook geen partij meer wezen. Niet alleen dat je het niet kunt, maar je wilt het ook niet. Dan is het die innerlijke begeerte, dat mij, o Heere, uw barmhartigheden overkomen, naar uw woord. Dat is alles. Daar brengt de Heere alles in mee. De verootmoediging, de schuldbelijdenis, de erkentenis, dat wij tegen hem zo overtreden hebben. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Stel voor, dat zou kunnen. Ja, zegt u, ja, dan denkt u misschien aan die mensen die onder het puin liggen bedolven, maar zover moet je niet denken. Je moet denken aan jezelf. Daar gaat het over. Het gaat hier over de dichter, wat hij vanuit zijn persoonlijke ervaring en vanuit het geloof dat door de liefde werkt, mag getuigen. Hij staat hier niet met een verrekijker. Ik weet wel, het gaat ons ook aan. De Heer is onze God, die de aarde alom door zijn gericht vervaart. Maar dat kunnen wij niet bevatten. Dat kunnen wij niet dragen. Maar hier zegt de dichter, heel persoonlijk is dat. Hij zou altijd wel kunnen twisten. Zou de Heer altijd kunnen. Want er is zoveel op zijn kerk, op zijn kinderen aan te merken. Er is zoveel dat hem doodschuldig maakt. Dat als het daaraan lag, dan zou de Heer wel elk ogenblik een mens kunnen bezoeken vanuit de oorlogssituatie. De oorlogsverklaring, het twisten. En nu staat er wel dat de Heer niet twist met alle vlees, want dat alles dan zou vergaan. Mijn geest zal niet eeuwig twisten met de mens, terwijl die vlees is. Maar dat geldt in het algemeen. Dit geldt ook in het bijzonder Gods kerk. Zijn uitverkoren gemeente. En dan voel je dat drijven van de Heilige Geest, de zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, die zich als het ware opgestapeld hebben, die God liet passeren. Elke dag kon de Heere God wel een aardbeving geven aan dat volk. Elke dag kon hij ze wel bezoeken met ramp en tegenheen. Want dat woordje krankheden, dat staat ook in verband, wat we vanmorgen van hoorden, met die plagen die de Heere God dreigde. In de boeken van Mozes, in de Pentateuch, dat de Heere zegt, ja denk erop, want ik zal al die krankheden die ik op Egypteland gelegd heb, die zal ik op jullie leggen. Dan zullen jullie moeten erkennen dat ik God ben en dat je niet zo goed komt tegen mij kunt opstaan en rebelleren. Daar gaat het om die krankheden. Maar diezelfde God die altijd wel kan bezoeken met de bitterste tegenheden. Die God, daarvan zegt de Heilige Geest, hij laat het aankomen op Golgotha. Hij laat het alles aankomen op de Zoon zijner eeuwige liefde. Die twist van God die elke keer uitschiet, dat kun je wel merken. En want het Oude Testament is vol van ontferming, maar het is ook vol van slagen. Je zult vol van leed en tegenspoed. Maar dat alles, overtreffend wordt de goede tierenheid Gods hier getekend en zijn langmoedigheid. Hij gaat niet door. Hij zal niet eeuwig twisten of de toren vasthouden. Want hij zal zijn hand uitstrekken naar zijn geliefde zoon. En daar zal Johannes heen wijzen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Daarom zal hij niet eeuwig twisten, nog eeuwig toorn behouden. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. En dan pakt de Heilige Geest, David, ze pakken als maar die hoop, die kerk, die schuldigen, pakt die als maar bij de armen. En hij wil ze opwekken om mee uit te roepen, hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Dan waren wij weg. Dan zouden wij zijn vergaan. Wie zou dan nog op aarde een oog kunnen opendoen? Wie zou dan dat overleefd hebben? Als God met ons naar onze zonde en in onze ongerechtigheden met ons zou handelen. En dan die trouwe, liefderijke geest van Christus, die in de dichter werkzaam is. Zo moet je het je voorstellen. Zo komt het mij tenminste voor. Die pakt de arme medebroeders en zusters en zegt en bezweert het ze. Zo hoog de hemel is boven de aarde. Zo is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vreest. Let wel, de duivel gaat er tegenin. Ons eigen verdoemelijk ongeloof verheft zich. Maar de Heer is sterker. Hij is sterker dan het gebruis der wapen. Hij is sterker dan alle twijfel en alle ongeloof. Hij pakt ons door de Heilige Geest, door middel van de verkondiging, pakt hij ons als het ware bij de schouder. En hij zegt, kijk eens aan, dit is waarachtig. Kijk eens naar de lucht. Kijk eens naar boven. Wat is die hemel hoog? Aan ons aardse gezichtspunt als hij naar boven kijkt. Of kijk in de nacht als de sterren aan de hemel staan. Wat een oneindige afstand. Ja. Als ongeloof werkzaam is, dan zegt dat ongeloof, maar waar is nou God? Waar is nou God? Waar is die nou? Maar de geest zegt, zover als je kijken kunt, tussen die sterren, zo oneindig ver weg, en tussen jouw schuldige hoofd en hart is Gods goede tierenheid. Het is vol van Gods goede tierenheid. Het is geweldig over degene die hem vreest. Daar staat er wel bij, die hem vrezen. Omdat, zoals ik vanmorgen al zei, dit is geen troostwoord voor een ieder die volhardt in zijn boze weg. Het is geen troostwoord voor het mensenkind dat evangelie van Gods genade veracht. Het is geen troostwoord voor een ieder die genade, die ontferming van de Heere God veracht en wandelt in de raad der goddelozen. Nee, die hem vrezen. Want die zijn het eigenlijk ook. Die zijn anderen niet. In die hooghartige verwerping van God en van het evangelie willen wij niet aanvaarden de goddelozen te zijn. Maar waar wij door de goede tierenheden en de barmhartigheden van God geraakt worden, daar is die hartelijke erkentenis. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. En als je niet weet, dat je denkt, ja, maar ik weet, dat durf ik niet te zeggen. Nou ja, denk dan hier eens aan, als de Heere Jezus Christus nou in eigen persoon hier zou zijn. Als waarachtige middelaar Gods en der mensen. God in mensen in persoon. En hij zou aan je vragen, wat wil je? Wil je 10, 20, 1000 jaar, 10.000 jaar leven? En wandelen naar het goeddunken van je eigen boze hart. Zwelgende de ongerechtigheid en de kwaadheid en de verkeerdheid. Of zal ik je morgen komen halen en je bekleden met mijn feestgewaad, zodat je eeuwig mijn lof zal zingen. Dan zeggen een iegelijk die de Heere vreest: kom, Heere Jezus, ja, kom haastig, en voer mijn voet uit alle boze net. Nou, je zou zeggen, daar kan dan ieder die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, dan toch een antwoord op weten. Wat wil je nou? Ja, dan moet je, als je dan zegt, ja, maar ik heb zo'n verkeerde wil, dat weet ik wel, maar daar gaat het niet om. Het gaat om wat hij wil. Hij wil dat waar hij is, ook die wij hem zijn, die de Vader hem gegeven heeft. En dat willen zij ook. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij ons overtredingen van ons. Ja, voor ons is dat een onmeetbaar idee. Oost-west. Oost-west. Dat is zo'n eind uit elkaar. Je kan het ook niet allebei tegelijk zien. Je kan niet naar het oosten en naar het westen tegelijk kijken. Dat bestaat niet. We hebben geen vissenogen. Maar nou zegt de Heer, zo ver, zegt de Heilige Geest, zo ver, als dat nou uit elkaar is, zo ver doet de Heer die overtredingen van je weg. Je hebt er niks mee te maken. Hij zal het je nooit meer toerekenen. Hij straft wel in een vaderlijk kastijden, maar dat is uit liefde en trouw. Dat hij ons laat verdrukken. Enkel trouw. Omdat we des te meer tot hem de toevlucht zouden nemen. Maar de zonde, al wat verkeerd is, de overtreding, zoals ze ons tot veroordeling zouden moeten dienen, dat is er niet meer. Zo ver heeft hij dat oordeel der gerechtigheid bij ons vandaan gedaan, op Golgotha te richten, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen kind Jezus. Maar het had gelijk zich een vader ontfermd over de kinderen. Ja, dat kan. Misschien wel eens wat de mensen overlaten. Ja. Maar het hoeft niet voor ieder hetzelfde te zijn. Er zijn misschien hier hele goede vaders en minder goede vaders.
Er wordt een beeld genomen. Als het leven. Maar je zou zeggen, voor mijn gevoel dan wel een ideaal mooi beeld. Want je staat er van te kijken hoe hard een vader kan zijn. Dat kan. Een vader leert zijn gebrek kennen. De Heere heeft daarnaast tegen mij gezegd, tuchtig uw zoon als er nog hoop is. Maar verhef uw hart niet om hem te doden. Heb je uitgepraat? Misschien zeg je, man, heb jij dan wel eens, je hebt geen zonen, maar je hebt dan alleen maar dochters. Maar heb jij wel eens iemand willen doden? Nou, dat kan ik nou misschien niet zeggen, maar als God een mens die zou in een ogenblik van drift, zou die ongelukkig gaan. Maar weet je wat er voor mij toen ook bij was? Dat wil ik ook graag even vermelden. Dat zegt God. Dat zegt God tegen mensen, tegen vaders, ook tegen moeders. Zegt Hij. En dat werd mij zoiets onbegrijpelijk. Van, je zou zeggen, zoals sommige mensen erover praten, nou dan maakt het niet veel meer uit of men elkaar doodslaat, want straks slaat God toch alles en iedereen dood. Nee. Dat zegt God nou tegen zijn kerk. God zegt, Jezus Christus zegt, indien gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven geeft. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader de Heilige Geest geven die hem daarom bidden? Dat is God dan goed. Och ja, blijft staan, een vader ontfermt zich door Gods genade ook over de kinderen. Dat gevoel kennen de vaders wel. Dat gevoel van de vleugels over uit te willen slaan. Er moet er maar eens een in de puree of in de narigheid zitten of pijn hebben of wat dan ook. Al zou je wij daar misschien wel direct meer aan de moeder denken. Maar man en vrouw is één, gaat nou over vaders en moeders. Maar dan weet je wel hoe dat gaat. Dat gevoel van ontferming. Dat gevoel van vleugels uitslaan. Bij deze persoon moet ik ook altijd denken aan mijn oom Piet, waar ik ergens van las dat hij als kleine jongen, of kleine jongen, opgeschoten jongen, naar de diergaarde was geweest. En te laat thuis, het was niet de eerste keer. En dat zijn vader, mijn grootvader, vreselijk boos werd. En hem een pak slaag zou geven en hij kreeg het zo benauwd. En hij riep, vader, vader, sla me niet. Je bent toch ook een vervallen mens. En dat hoorde die opa of vader. En toen viel het nee. Hij kreeg natuurlijk wel een waarschuwing dat het niet nog eens moest gebeuren. Maar hij kreeg geen klappen. Je bent ook maar een gevallen mens. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen. Waarom? Waarom? Waarom doet de Heer dat? Want je leest het ook in Psalm 6, tenminste in de bereiding, lees je dat, sla mij met medelijden. Gelijk een vader doet. Waarom doet de Heer dat? Doet hij dat omdat we hem vrezen? Nee, want dat is geen vrucht van ons. Doet de Heer dat omdat we zo echt en zo diep genoeg berouw hebben? Ook niet. Hij werkt zelf wel het berouw in het hart, maar je kunt het nog geen seconde maken, al ben je nog zo'n groot schuldenaar, schuldig persoon,
Maar om nou eens werkelijk voor de Heere God in de schoot te vallen en te zeggen, trouwe Heer, ik heb al gewinning.
Dat doet de Heer ook. Doet de Heer zelf. Dan gaat het ook van harte, maar anders niet. Gelukkig als je mag weten, het hoeft ook niet meer. Hij is wel waardig, maar hij heeft het alles op zich genomen. Waarom doet de Heer dat dan? Die ontferming zoals een vader doet. Die wel eens slaapt misschien, wel eens in donker zet, wel eens strenge woorden gebruikt, waarvan je zou denken, ik kan nooit meer goed komen. Stel voor dat vader zegt, en nou eruit, en er niet meer in. En dat kan de Heer ook zeggen. De Heer die zegt wel tegen zijn volk, ik vergeef het niet meer. Denk er niet aan. Jullie zijn zo door en door slecht. En dat tegen mijn liefde. Niet tegen een tiran. Tegen een goeddoend God. Die je aangekleed heeft tot de wet. Die tot je zegt in je bloed. Leef. Ja, leef. En die dan grote sier gaat maken. En het nog erger maakt dan dat het ooit geweest is. En zo staan er meer dingen in het woord van God. Dat de Heer zegt, ik vergeef het niet meer. Of al komen Mozes, Daniel, Elia, Job. Al komen ze allemaal hier voor me om te bidden, ik luister niet. Je zoekt het nou zelf maar uit. Dat zegt God. En meent God? Ja, natuurlijk meent God dat. Dat meent God wel. God kan niet anders dan de zonde verachten. Dat is zo tegen zijn innerlijk wezen in. Dat is water en vuur. Dus dat meent God wel. Maar God meent nog meer. Ik heb jullie leren lopen, zegt de Heer. In Egypte land heb ik jullie leren lopen. Ik heb je bij je hand gepakt, stapje voor stapje. Ik ben met je gegaan door het water, de zee en door de woestijn. En door diepe, donkere dalen. Ik heb jullie wat verdragen. Als hij begon te voeteren opstandig, terwijl er nog geen vuiltje aan de lucht was. Dan wou ik alleen maar eens even weten, zegt de Heer, houden jullie nou echt van mij? Meen je dat nou? Dat je alles wil doen wat ik zeg? Dat je gehoorzame kinderen wil zijn? En dat je met je hele verloren zaak niet naar de afgoden gaat? Maar dat je bij mij terechtkomt en mij alles vertelt, meen je dat dan? En dan kwam er niks en niks van terecht. Dat de Heer zegt, nee. Nee, dat zal ik je niet vergeven. Maar dan in diezelfde lijn, dat hoort er ook bij. Gelijk een vader doet. Hoe zou ik je overgeven? Ja, het is misschien van mij erg menselijk, kinderlijk gedacht. Misschien mag ik zo niet denken. Als de Heer het me kwalijk neemt, dan hoop ik het te merken. Maar bij dat hoofdstuk zie ik in gedachten, het kan niet, maar de Heere God, als het ware, met zichzelf te raden gaan. Wat zal ik nog met je doen? Hoe zal ik je nou toch onder de kinderen zitten? En jou het gewenste deel geven. Ja. En het hart van de Heere God, dat keert in zich om. Al zijn berouw is te samen ontstoken. God weent tranen, net als het tranen bij de zon voelt. Gods tranen op de aarde. En dan zegt de Heere God, ik geef u niet over, ik doe het niet. Nee, ik maak je toch zelf. Uit u geen vrucht meer in de regen. Uw vrucht is uit mijn hand. Ik zal voor alles zorgen. Het is een beetje menselijk, antropomorfistisch gesproken, wat ik nu doe. Maar de Heere spreekt zelf zo in zijn woord, dat hij zo dicht bij ons mensen komt, om het ons in te prenten. Die trouwe God, die heeft nog nooit, zolang de Heere God bestaat, en hij bestaat eeuwig. Maar dat zeggen wij wel eens, ik heb er nooit zo iemand ontmoet. Zo heeft de Heere God nog nooit zulke mensen ontmoet. Zulke wezens. Leeuwen, beren en tijgers zijn nog lammetjes daarbij vergeleken. En dat trouwe God en Heer toch dat vaderlijke gevoel wil bewijzen. Waarom? Nou ja, dat zei ik, daar gaat het hier even om. Waarom ontfermt zich de Heer? Hij weet, staat er zo simpel. Wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. Dan staat er met een redengevend voegwoord. Want hij weet wat maaksel we zijn. Er staat dat hij eraan denkt dat wij stof zijn. Zelf denken we daar vaak niet aan. Maar we worden er wel aan herinnerd. Elke keer weer. Dat delen we met me eens. Als je lieve vrouw en je lieve moeder in het ziekenhuis ligt. Als je man of vader in het ziekenhuis ligt. En dat je een ogenblik door je heen gaat. Zal die nog ooit terugkomen? Ja, maar vaak vergeten mensen het ook. Zo zijn wij. Als we weer niks voelen en alles gaat goed. Dan lijkt het wel alsof er geen einde aankomt. Hij weet wat maaksel wij zijn. Hij denkt eraan dat we stof zijn. Wat? Ja, ik moet hier voorzichtig zijn in zoverre de woorden te kiezen. Hoe kun je dat nou als reden aannemen dat de Heere God met ons medelijden heeft, dat hij ons wil behouden, dat hij zijn kerk wil zalig maken, die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde, hè? Toch niet omdat we stof zijn. Ik weet het ook niet. Ik weet dat God in zichzelf bewogen is, maar dat is niet een starre bewogenheid, dat gaat ergens om. Die bewogenheid gaat ook over dat maaksel en over dat stof. Het is iets in God zelf, waardoor hij bewogen is. In het weten wie we zijn en wat we zijn. Dat er iets in hem is dat zich wil uiten van dat vaderlijk mededogen. Want ze zijn toch stof. We zijn geen partij voor de Heer. De Heer kan met ons niet vechten. Als de doornen maar een klein beetje bij het vuur komen in de buurt, dan vliegen ze al in brand. Daar vliegt van over. Daarom is de hel zo erg. Er komt geen einde aan, we zijn geen partij. We kunnen alleen maar zinken. In bitterheid tot bitterheid. Maar ook dan zijn we geen partij. God verhoede dat er iemand onze zo zinken. Buiten God. Maar nou voor die kerk, die uitverkoren kerk. Heer, ach, ik weet wie je bent. Je bent een schaap, maar je bent ook stof. Je bent een kind, maar je draagt ook de adem in je neusgaten.
Je hebt het over een onsterfelijke ziel.
Ja, maar die heb je niet. Je bent geen God. Want ik ben mij helemaal van binnen en van buiten stof. Zelfs onze ziel, onze geest, die is, je kunt het ook niet noemen geestelijk, al is het een geest. Het is stof. Moet niet verkeerd uitleggen hoor. Maar als je wel begrijpt wat ik bedoel. Wat God bedoelt. Wat de dichter bedoelt. Zegt niet, ja, hier is nog ergens een vonkje en straks dan vloeit het zo over in God. Net als die oude wijsgeren dachten, weet je wel. En dan valt dat gevangenisje waar we ingezeten hebben, dat gevangenisje. Dat valt dan in elkaar, we hebben geen boodschap meer aan. Maar dan vloeien we, als het goed is, weer terug in God. Zo is het niet. Nee, hij weet wat maakt zo wij zijn. Gedachtig zijn dat wij stof zijn. Maar, nou weet de Heer ook, en ik kan het niet peilen. Hij heeft ons gemaakt, en niet wij. Zijn volk en de schapen zijn er weiden. We zijn stof. Maar God heeft van die stofmensen bij elkaar geroepen. Om de tafel. Om het woord. Het evangelie. Heeft gezegd, tijgers, nee, veel erger. Veel erger. Ik maak van jullie kinderen een erfgenaam. Ik zal jullie geven de gewisse weldadigheden vandaag. Ik zal het bewindsel waarmee je bewonden bent, zal ik verwerken. En ik blijf er steeds aan denken dat je stof bent. Maakstof bent. Daarom, ja, daarom zegt Jezus tot ons, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Maar ik het nou zo zeggen met eerbied, God zal niet het onderste uit de kam nemen van jou. De Heer zegt, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Maar dat juk en die last die Jezus Christus op zich nam, dat is wat anders. Zo denkt u de Heere God aan ons. In ontferming, in innerlijke barmhartigheidsbewegingen. Toch. Uit de aarde genomen. Vergankelijk. Broos. Nietig. Daarom roept die Jeremia zo schoon uit, Heere, kastijpen, maar met magen. Niet in uw grote grimmigheid, want dan ben ik er niet meer, dan ben ik dood, dan ben ik weg. Heere, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Genees me, zo zal ik genezen zijn. Zo vindt de Heere het goed. Dat we een beroep doen op zijn woord. Heere, u plaagt en bedroeft de mensenkinderen toch niet van harte. Want David zei tegen Joab, maar die deed het niet. Handel mij zachtkens met de jongeling. Met Absalom. Maar ja, Joab dacht, opgeruimd is beter. En liet hem een paar pijlen in zijn hart steken. Maar dat doet God wel. Handel. Zachtjes. Nooit zijn ganse toren uitstortende. over dat menskind. Hij wilde het niet. Hij dacht, ze kunnen toch niet wegdragen. Ze kunnen niet echt wegdragen. Ze kunnen er alleen maar onder besmijten. Sterven. Schreeuwen. Misschien wel vloeken. Lees je ook nog in de psalm. Dat het zo duister was daar in het land van Galilea als een mens naar de aarde keek, zag hij niks als troosteloosheid. En dan keek hij naar de hemel. Hij vloekte zijn God. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. Naar de weg zeewaars, naar Naphtali en Zebulon, zoals die het verachtelijk gemaakt heeft. Want het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Hij weet wat van zijn maagsel zij te wachten, gedacht. Zijn. Dat is stof zijn. Hoe kan God daar nou aan denken? Omdat God in gedachten is een goddelijk besluit. Ook terwijl deze dichter Psalm 103 schrijft en de Heilige Geest getuigenis heeft, ziet God het lam staan als geslacht, bekleed met ons vlees en bloed. Ons vlees en bloed. En als God dat ziet, dan laat hij als het ware die stofmens vrij. In zoverre. Ik heb al gezegd, hij straft wel, maar voorzichtig. Aan het uiterst van de roede is honing. Zoveel dat de dichter zegt, het is goed gedrukt te zijn geweest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe klein van moed, hoe klein we zijn van kracht. Dat we stof van jongs af zijn geweest. Houd die rekening mee. Heer, ik kan met ons niet veel beginnen wat dat betreft. Als werkelijk partners zijn we ten ene malen buiten het schip gevallen. Er is nog maar één weg. En dat is schadeloze ontferming. Dat hij denkt. Ik zal niet met hem twisten. Ik ga niet met hem door. Ik zal hem zalig maken. Om mijn lieve zoon. De dagen van de mensen, daar krijg je de omschrijving. Die zijn als het gras, zoals een bloem. Nou, hier kan een grasmat heel oud worden, maar in het oosten niet. In het oosten gaat het allemaal zo snel. Als de Sirocco de hete woestijnwinter overgaat en de tijd is voorbij, dan zie je zelfs geen geelgras meer. Bloemetjes verwelken eerst, gras verdort. En dan komt de wind, die heet de woestijn, en die blaast die restanten weg. En ik ben er niet zelf geweest, dat hoeft ook niet, ik ben niet zo'n reiziger misschien, maar ik heb het wel gelezen en ook wel van mensen gehoord die er wel geweest zijn. Dat is onvoorstelbaar, dat een prachtig veld met bloemen en gras, dat gewoon nog niet eens meer een dorre massa, maar dat het weggeblazen is. Gewoon stof. Stof wat je in je handen hebt. In een zeer korte tijd. Zo gaat het. Zo zijn wij. Wij zijn nog bij elkaar. Maar hoeveel zijn er al ons voorgegaan? En wie zal van ons de eerste zijn? Het gaat nog door. Vorige slachten gingen heden en wij groeien op hun graf. Dat zeg ik niet pessimistisch of sentimenteel. Nee, dat is gewoon de werkelijkheid. Ik heb de kleine zuigelingen groter zien worden. Het tot jongens en meisjes of getrouwde mensen, die ook weer kinderen hebben. Klein stukje. Maar als die kinderen weer kinderen zouden hebben, als dan de wereld nog bestaat, dan ben ik voor mijn waarneming al lang weg. Ik bedoel, maar zo is het met een hele generatie. Het gras, dat verandert. De wind, die de bloem knakt. En haar plaats kent hij niet meer. We sterven in het hart, tenslotte. We sterven ook in de herinnering. Men houdt ook de herinnering op. Wat weet je van 4 geslachten terug of 5? Misschien je overgrootvader nog. Verder gaat je herinnering niet. In je sterft in je lichaam. Dan sterf je in het hart. Dat is een proces. Maar die mensen sterven ook. Enzovoort. Tenslotte sterf je in de herinnering. Haar plaats kent haar niet meer. Hier heeft, ja, dat is lang geleden, was ik nog een jochie, heeft die en die gewoond nog. Oh ja? Nee. Dat is al zo lang geleden. Die was toen al oud, was ik nog. Maar dat is dan ook het laatste. De man die het vertelt is ook inmiddels dichter bij zijn einde gekomen. En zijn kinderen. Geen nood. Maar de goede tierenheid des Heer is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degene die hem vreest. Die omspant alles, die goede tierenheid, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Er zit een eeuwige basis, een eeuwige liefde achter, een eeuwig welbehaag. God wil goedertieren zijn. Hij wil dat naar buiten tonen aan zijn schepsel, aan zijn uitverkoren ziel, die in zichzelf niet anders dan verworpen en verwerpelijk zijn. Nu zegt de man door de Heilige Geest, kijk, dat kerkhof, dat vergeten worden. In het zoveelste geslacht zelfs uit de herinnering weg. Dat gebeurt onder de regenboog van Gods goede tierenheid. Die staat daar boven. Je wordt vergeten. Ja, hier. Je valt weg. Je sterft. Lieve moeder, lieve vader, lieve kind. Je gaat naar je eeuwig huis. Wij allemaal. Maar de goede tierenheid. Die goede tierenheid die schommerde bonken vasthield. Die ze vasthield, die ze niet losliet. Die goede tierenheid die ons bezocht toen we naar zijn naam werden genoemd. Hier in de kerk of vader ook. Zijn heilige naam. Die ons vreselijke goede tierenheid, die ons begiftigde met de Heilige Geest des geloofs, om ons te wedervaren tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Wat denk je dat die goede tierenheid de zaak kan laten liggen? Dat dat het doel is van de goede tierenheid? Vergeten van God en mensen. Nee. Nee, Job zegt, mijn ogen zullen hem zien en geen vrede. Welke ik voor mij aanschouwen zal. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. De goede tierenheid, dat is alles. Dat is alles. Die omspant alles van Gods kerk. Daar komt geen einde aan. Ver, ze verheft zich boven hemels kring en leer al de aarde uw grootheid zien. Over degene die hem vrezen, hebben we het al genoemd, die dat zei. En zijn gerechtigheid aan kinderen. Nou, dan zijn ze nog niet klaar. Nee, dat zijn zeker niet kindskinderen. En kinderen ook niet. En wij ook niet. Gerechtigheid. Ja, maar laat het nou zo noemen. God zei, ik zal uw God zijn. En uw zaadschot. Wat is nou gerechtigheid? Dat God morgen zal zeggen, nou, dat doet niet meer en we denken niet meer aan. Nee, dat hebben we wel verdiend, maar dat doet God niet. Dat is nou gerechtigheid ook. Wij denken dan meestal alleen maar aan straf en een ondergang. Maar gerechtigheid is allermeest gerechtigheid als het gaat over Gods kerk. Dat hij gedenkt. Dat hij nooit herroepen zal hetgeen hij eenmaal heeft gesproken. Geen uit zijn lippen gaat, blijft vast en onverbroken. Dat is gerechtigheid aan kind. Het kan ook dat de mens door de gerechtigheid Gods wegstormt. Dat is erger. Dat is erger. Iemand zei eens tegen me, je wil me zeker bang maken. Ik zei, nee kind, want je bent al bang. Je bent als kaf dat wegstuimt voor de dingen. Dat is erg. En dan, die gerechtigheid. Gerechtigheid aan kind. Oh, ik mag het je toeroepen, want ja, er is nog meer. Maar daar hebben wij niet altijd een boodschap aan. Ik bedoel dit, zolang we op aarde zijn. En als wij dat eeuwig goede dieren verbond en evangelie niet achten, dan staat daar ook direct bij. De ondergang. Dan kun je niet zeggen, nou, maar het zit wel goed hoor, het is, nee. Kinderen des koninkrijks, lees je, worden buiten geworpen. En vreemden krijgen een plaats. Dat is de openbaarde wil van God. Maar er is nog meer geopenbaard, maar dat is heel persoonlijk. Dat kan ik je niet geven. Maar God wel. Dat je ondanks dat een kruimeltje geloof krijgt. Of die eeuwig trouwe God. Dat al gaat het bij wijze van spreken door de hel heen. Maar hij doet het. Hij doet het. Dat zulke trouweloze schenders. Zalig worden omdat God het wil. Al heb jij misschien moeten zeggen, er is geen verwachting. Alle die mij verlaten, hebben de dood lief. Zwaar. Maar als je dan diep in je ziel nog een oogje mag krijgen op die God, hè, dat welbehagen gaat daar nou ook nog dwars doorheen. Toen bekende men was dat de Heere God was. Heere gedenkmijner, binnen. Als je zegt, ja, maar dat vind ik toch wel ver gewaagd. Wist je dat we alles eraan gewaagd hebben? Alles. Alles. Hebben we er al aan gewaagd. Maar God is geen waar. God is ons verder, zoals een vader doet. Daarom, geliefde gemeente, dat mogen onze pleitgronden zijn. Voor opa's en oma's en vaders en moeders. En kinderen, uw gerechtigheid, heren, in het vervullen van uw belofte. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid om het natroost dat de Heer is toegeleid te melden het heil van zijn gerechtigheid. Wel, dan lig je nog niet zomaar in de buitenste duisternis. Dat moet je maar niet denken. Want er is een gerechtigheid die alle gerechtigheid overtreft. De gerechtigheid Gods in Christus Jezus. Gelukkig als we hier kinderen, nu, in onze jeugd, in onze jongheid al voor leren dagen. Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. Sta dan, uw lende omgord hebbende met de waarheid. En aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. En de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Amen.